Veel Hollanders staken in de loop der jaren de oceaan over. 153 jaar geleden gingen Hollandse boeren uit Groningen en Gelderland naar Suriname om een nieuw bestaan op te bouwen. De omstandigheden waren destijds bar. De helft stierf zelfs kort na aankomst en de andere helft overleefde het, zij het onder barre omstandigheden. Nu nog wonen een paar honderd nakomelingen van Nederlandse kolonisten in Suriname. Boeroes worden ze genoemd. Sommigen hebben nog een boerenbedrijf, zoals Otto en Tine van Ravenswaai. De kinderen zijn weliswaar trots op hun voorouders, maar kiezen toch liever een ander beroep. Ellen de Vries maakt een portret van deze boeroe-familie in Suriname.
Zoals ik het heb kunnen traceren uit dit boek, is de stamvader, althans de Ravenswaai die uit Nederland als kolonist naar Suriname gekomen is in 1845, Antoni, of Antoon van Ravenswaai, en getrouwd met Jannetje van Baren. En, even kijken... Dat was dan de overgrootvader van mijn man. Zijn signalement luidt 1L680 strepen, aangezicht ovaal, voorhoofd laag, ogen blauw, neus en mond gewoon, kin rond, haar en wenkbrauwen bruin. Zijn beroep is dagloner, arbeider en landbouwer. Nou, ik ben Tine van Dijk eigenlijk, getrouwd van Ravenswaai en geboren in Paramaribo.
Als u zichzelf zou moeten omschrijven... Van mensen in Nederland, hoe ziet u eruit?
Nou, blank, donkerbruin haar, bruine ogen. Nou, misschien een lichtbruin tintje van de zon, ja, door de tropenzon, dat kan.
En uw man?
Oh, dito, ook.
Bruine ogen?
Nee, mijn man heeft nou, ik weet het niet zeker. Ik dacht iets van, ja, groenbruine ogen, ja. De familie van Dijk komt uit het dorpje Ravenswaai. En de familie Ravenswaai komt uit Veenendaal. Vroeger, toen de boeren hier naartoe kwamen, hebben ze het contact met de familie in Holland niet onderhouden. Sommigen konden niet schrijven, toch? Sommigen konden niet schrijven of lezen. Ook in Holland niet, de achtergebleven familie. Dus ze hebben nooit contact onderhouden.
Ik loop nu op de Hendrikus Loorweg en ga naar het huis van André Loor. Dat is een historicus. Ik loop met mijn fiets, want hier is een zandpad. Goedemorgen. U hebt enige tijd geleden een boek geschreven, 150 jaar boerenkolonisatie... Van waar uw interesse in dit onderwerp?
In de eerste plaats omdat ik zelf behoor bij de groep van boeroes in Suriname. Nakomelingen dus van Nederlandse kolonisten die hier in 1845 naartoe gekomen zijn. En in de tweede plaats omdat ik als historicus sowieso belangstelling heb voor alles wat zich heeft afgespeeld in het verleden van Suriname. En de komst van die boeren toen, dat is deel van onze geschiedenis.
Wat was de reden voor de Nederlandse boeren om hier naartoe te gaan?
Vanuit Nederland bekeken, de slechte toestanden die er in die tijd heersten, vooral op het platteland. En we hadden in die tijd ook mislukking van de graanoogsten, de aardappeloogsten, niet alleen in Nederland, maar ook in Ierland bijvoorbeeld. Toen zijn er ook zoveel Ieren naar Amerika gegaan. Dus voor die mensen was het heel belangrijk dat ze ergens anders terecht konden komen, waar ze een nieuwe living zouden kunnen maken. En voor Suriname was het ook heel erg belangrijk, omdat wij toen nog slavernij in Suriname hadden. Maar iedereen wist dat die slavernij op korte termijn afgeschaft zou worden. En wat zou dan daarvoor in de plaats moeten komen? Men wilde toen een groep middenstandsboeren hier in het leven roepen. En men dacht, als men nou Nederlandse boeren hier naartoe laat komen, dan zouden die mensen zich als middenstandsboeren kunnen vestigen. En dan zouden die die gap kunnen opvangen die zou ontstaan door de afschaffing van de slavernij.
Waren die boeren goed voorbereid op een komst naar Suriname?
Ze waren eigenlijk helemaal niet voorbereid. De leiders van die kolonisatie, dat waren drie predikanten. Zij hadden ook het initiatief genomen, maar dat waren mensen die van landbouw geen verstand hadden en van tropische landbouw helemaal geen verstand hadden. En de boeren die hier naartoe kwamen, die waren dus helemaal niet voorbereid op de wijze waarop landbouw uitgeoefend zou moeten worden. Maar ook niet voorbereid op bijvoorbeeld de ziekten die zich hier zouden kunnen voordoen. En toen na 2 weken er een epidemie uitbrak, een tyfusepidemie, werden de mensen de een na het ander slachtoffer van de ziekte. En binnen 5 maanden is toen de helft van de kolonisten overleden.
Van hoeveel in totaal?
Van 372. Later zijn er nog een paar bijgekomen tot een totaal van 389.
Men heeft ze misleid. Men heeft gezegd, er gaat weiland klaar zijn. Er gaat een lozing gedaan zijn. Er gaan broodbakkerijen zijn. Alles. Maar toen ze kwamen was er helemaal niets. Trouwens, misschien weet u, hebt u het gelezen, dat bepaalde families het laatste beetje geld dat ze hadden aan de bootslui wilde zeggen, we gaan terug, we willen niet eens uit de boot. Zo erg was het. Ze waren verschrikkelijk teleurgesteld. U weet, ze zijn als ratten gestorven. Maar later begon het een beetje beter te gaan.
En toen het aanvankelijk misging op voorzorg, dat was de plaats dus van vestiging. Toen zijn ze overgestoken, de rivier overgestoken, naar Groningen. Dat is een hooggelegen plaatsje in Saramacca. En daar ging het wel goed, wat de gezondheid betreft. Groningen ligt erg mooi op een schelperits. Men kon daar beschikken over goed drinkwater. Dus toen gingen de zaken wel goed. Men had intussen geplant. Maar toen de oogst binnenkwam, toen kwam er een ander probleem van, wat doen we met die oogst? Om die producten af te zetten, moest men naar Paramaribo komen. Maar om naar Paramaribo te komen toen, er was nog geen weg. Er waren geen stoomboten of motorschepen. Moest men met een roeiboot. En dat was een reis die zo 10 tot 15 uren duurde. En tegen de tijd dat je met je groene rode markt kwam, en de kopers wisten dat de boeren het moesten verkopen, dus die gingen ook afdingen. En uiteindelijk moest men voor een lage prijs de producten kwijt. Men leerde op die manier Paramaribo een beetje kennen. En toen na een paar jaar, toen zeiden de eerste van, ach, laten we bij Paramaribo gaan proberen. En ze kregen medewerking ook van de overheid toen, die heeft een stuk land gegeven. En die heeft ook een voorschot gegeven waarmee ze een huisje zouden kunnen bouwen. En de eerste groep die bij Paramaribo kwam, die boerde goed, letterlijk en figuurlijk. En dat voorbeeld werkte aanstekelijk voor de anderen. En die kwamen toen ook naar Paramaribo. En in 1853 was er eigenlijk geen enkele volwassen kolonist meer in Groningen en toen heeft men officieel de kolonisatie opgeheven.
Uw vader was geen boer, hè?
Nee, hij is op de boerderij geboren, aan het molenpad, maar hij is militair geworden. En altijd, ik heb hem altijd als militair gekend, hoor. Hij was bij de muziek, bij de militaire kapel.
Maar u bent nu getrouwd met een boer. U komt niet zelf van de boerderij. Was dat niet moeilijk in het begin?
Ik moest natuurlijk vreselijk wennen aan het vroeg opstaan 's ochtends van mijn man, toch?
Hoe laat stond u op?
Nou, meestal om tussen 4:30 en 5:00. Ik wil wel mijn man een pluimpje geven, hoor. Dat hij alles alleen heeft gedaan, hoor. Zonder 1 keer te zeggen van, ja, je helpt niet mee. Ja, met helpen bedoel ik. Ik verzorg de kippen tot vandaag, hoor, heb ik altijd gedaan. Maar met de koeien heb ik nooit bemoeid. Nooit. Ik kon het niet.
En waar is uw man nu?
We zullen kijken of hij niet verdwenen is, want dan is hij aan de overkant, dan is hij hier. Dus we zullen even kijken, loopt hij even mee. Door de garage, hoor, maar de hond mag niet mee. Want anders we hebben een geluid.
Wat bent u nu aan het doen?
Die bus aan te wassen.
Melkkoes. Er staat één koe op stal?
Ja, als ik laat ben, dan gaat hij naar achterop. Dan kan ik hem niet merken. Daarom hou ik hem op stal.
En hoe oud bent u nu?
68.
En hoe lang gaat u nog boer zijn?
Zolang ik kan.
En uw kinderen?
Wat zegt u?
En uw kinderen, willen die straks ook de boerderij overnemen?
Ze denken daar niet aan. Ze hebben gezegd, je kan je boerderij verkopen. Ik kan maar nooit.
Nee. Hoe vindt u dat?
Goed, goed. Want ik zie, het is niet prettig werken.
Maar u hebt het al heel lang gedaan.
Ja. Vroeger was het heel anders dan nu. Vroeger kon je knechten vinden, je weet, arbeiders. Maar nu vind je ze niet meer.
Mm-hmm. Waarom niet?
Ze zeggen ze ook een slavenwerk.
Waar gaan we nu naartoe?
Ja, we gaan nu naar de andere zijde van het gebouw, waar we nog zullen tegenkomen, het zogenaamde ruwlab. Dat is eigenlijk het lab waarin met name voedingssoorten verder verwerkt worden, meel van gemaakt wordt. En daar allerhande proeven mee gedaan worden.
Rick van Ravenswaaij is de oudste zoon. Hij is 40 en studeerde voedingstechnologie in Florida. Nu is hij directeur van het Centrum Landbouwkundig Onderzoek in Suriname.
U wilde geen boer worden?
Nee, niet bepaald. Omdat de vooruitzichten voor de veehouderij op het moment dat ik mijn studie hier in Suriname afronde, weinig perspectieven bood. En daarnaast, om boer te zijn zelf heb je, niet dat ik het niet heb, maar je moet er toch wel getraind in zijn, een ijzeren discipline nodig. Het is een beroep van 365 of 366 dagen in een jaar, geen feestdagen en dan in feite 24 uur beschikbaar zijn voor het bedrijf.
De melkveehouders voelen zich door de Surinaamse overheid in de steek gelaten. Door de prijs van de rauwe melk kunstmatig laag te houden, wordt productie vrijwel onmogelijk.
En dat heeft gemaakt dat een heleboel van deze bedrijven uiteindelijk over de kop gegaan zijn. En toen men in feite erachter kwam wat de schade was en dat probeerde herstellen, was dat natuurlijk te laat. Iets dat men vaak, of waar men vaak aan voorbij gaat bij dit soort beroepen, is dat het in feite een traditieberoep is. Ja? En waarbij er vaak een overgang plaatsvindt van vader op zoon. En eenmaal uit het bedrijf gestapt, dan stamp je het niet makkelijk meer uit de grond.
Wat hebben de boeroes voor Suriname betekend?
Het ontstaan van de melkveehouderij in Suriname is voor een groot deel te danken aan de komst van de boeroes hier. En daarnaast ook het verbouwen van bepaalde gewassen. Ik denk dan aan bananen en dergelijke is ook voor de lokale markt is voor een groot deel te danken aan de komst van de boeren.
Een groot deel van de boeren heeft zich intussen ook vermengd met andere Surinamers, waardoor je nou ook een heleboel boeren hebt. Mensen met boerennamen nog. Namen die zo komen van de Veluwse gronden in Nederland of van Utrecht.
En noemt u dat voorbeelden?
Bijvoorbeeld van Brussel is van Utrecht. De Ravenswaaij zijn van Veenendaal, je hebt de Loors, de Van Dijks, Reesdijk, Rozenberg, de Tammagas zijn van Groningen, de Veldhuizen. Dat zijn allemaal namen die nog leven, dat zijn echt van die boerennamen. Maar dan moet u nou niet meer verwachten als u een naam hoort, een van deze namen hoort, dat u dan een blonde of een blanke gaat zien. Het kan nog, maar het kan ook evengoed een zijn waar je, laten we zeggen, het Javaans bloed in vindt, of waar je het Creools bloed in vindt, Chinees of Hindustaan. De vermengingen hebben zich vertrokken hier met alle andere groepen in de Surinaamse samenleving. En die worden dan ook soms door de boeren gerekend, maar in belangrijke mate hangt het er helemaal vanaf de mensen zelf, tot welke groep willen ze gerekend worden. De meesten zeggen van, ik ben van geen enkele groep, ik ben Surinamer, en daarmee basta.
Zijn er nog Nederlandse gebruiken die u heeft?
Ik zal ze snel niet weten, hoor. Nou, nee, kan ik, nee. Het is helemaal voor Surinaams. Trouwens, ons praten is ook helemaal Surinaams nu, toch? Ja. We praten het Surinaams, het Sranantongo, heel vloeiend trouwens ook. Hè? Dus, ja.
Maar u hebt toch wel een band met Nederland.
Ja.
Maar waaruit blijkt dat?
Toen ik vorig jaar voor het eerst, hoor, gegaan ben naar Nederland. Voor het eerst. Ik heb echt, toen we in de auto zaten... Ja, dan kwam je van Schiphol natuurlijk, de windmolens of ja. Oh, dan voel je echt van, hé, ik voel me thuis, toch? Dat gevoel had ik heel, heel, terwijl ik ben 8 keer naar Amerika gegaan. Ik heb het fantastisch gehad. Maar dat gevoel van thuis zijn, nee, dat had ik daar niet, terwijl Holland wel. Hm. Ja, dat gevoel, en vooral toen ik bij mijn nicht in Brabant was... Daar met die boerderijen en nee, dat vond ik fantastisch, echt waar. Ik heb letterlijk met open mond zitten kijken.
Denk, waarom?
Nee, God, kunnen we dat hier niet in Suriname ook hebben? Hadden we hier een beetje meer begrip gehad en steun vanuit de vorige regeringen en trouwens deze regering ook. Dan was het misschien ook anders gelopen. Had je hier ook prachtige boerderijen kunnen hebben. Want de natuur is hier prachtig.
Heeft u nog een band met Nederland?
Band.
Helemaal niet.
Nee.
Maar u heeft verder niet het idee van, God, dat is het land waar mijn voorouders vandaan kwamen.
Nee. Ik hoor daar van die kou en die rampen wat daar gebeurt, terwijl we in Suriname nooit een ramp hebben.
Gaat u wel weer een feest houden, zeg maar, over 15 jaar?
Als ik nog leef. Nou, ik weet het niet, want we hadden als comité ook gezegd dit afgelopen feest, dat we hadden in 3 jaar geleden, moeten we echt groots vieren. We hebben het trouwens ook heel groots gevierd met een prachtige expositie, fantastisch. We hebben ontzettend veel complimenten gehad, heel echt waar hoor. En dat we het heel groots moeten vieren, omdat het er niet meer in zit dat de boeren eigenlijk als bevolkingsonderdeel op zichzelf dit meer gaan kunnen. Omdat ze veel zijn gemixt. Ik vind het wel jammer, want op die boerenfeesten zie je elkaar weer na hele tijd. En dan is het zo prettig weer elkaar even te komen. Hè? Echt gezellig te kletsen en te babbelen, toch? Ja. Ik vind het wel jammer. Maar ja, niks aan te doen. De tijd gaat voort. Hè? Je kan niet blijven stilstaan.
De integratie, en met name bij deze generatie, is om het zo uit te drukken, optimaal. Er zijn eigenlijk nog weinig, ja, dan is het misschien in landbouwtechnische termen, zuivere lijnen te bespeuren, waar je echt nog huwelijken hebt tussen boeroes onderling. Dat heeft te maken, één, met de groei in de samenleving zelf, de onderlinge contacten, de inmenging binnen het gebeuren in de maatschappij. En anderszins omdat, om het zo te zeggen, de spoeling werd uiteindelijk dun. Het kan niet zo zijn dat je continu door blijft trouwen en inteelt zo dan een probleem worden.
U bent zelf opgetrouwd met een boeroe?
Nee, mijn vrouw is van Indonesische afkomst. Indonesisch in die zin is een Indo-Europeaan. Geen Indonesië zoals we die kennen hier in Suriname.
Hoe heet jij?
Safanjo.
Hoe nog verder?
Vanavond.
En hoe oud ben jij?
6.
Wat wil jij laten worden?
Piloot. Oru foto mi gudu, oru wala to. Bek me dansi makandra, apakus fit fotru. Wakan bit mi mi gudu, mi poi foto da. Asa wole mi fo dansi, na imi na sweet ranam. Avansi fana tude, risiri de alape. Avansi spook nek nefre, risiri de alape. I saw a beautiful dancing, I'm a sweet slanang. I saw a beautiful dancing, so I'm out for town. So I'm out for town.
Ja, mooie Surinaamse muziek. U hoort een reportage uit Suriname gemaakt door Ellen de Vries.